onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 51, vers 1, 2 en 3. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld. Vergeef mij overtreden, uw goedheid wordt nog paal nog perk gezet. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 51.
Oh,
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het heilig evangelie van Lucas, Lucas 22, de verse 1 tot en met 34. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing vanaf uit Lucas 22 vanaf het eerste vers. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met die overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat zij hem hem geld zouden geven. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hen hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereid ons het Pascha, dat wij eten mogen. En zij zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hem: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters, volgt hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: De meester zegt u, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heen gegaan zijnde vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hem: Ik heb grotelijks begeer dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neem deze en deelt hen onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven is, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie de hand desgene die mij verraad is en met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch weet de mens door welke hij verraden wordt. En hij begon onder elk en zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch zijn mocht die dat doen zal. En er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, het koninkrijk der volken heersen over hen en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk en gelijkerwijs mijn vader dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zij op 12 tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ik zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij driemaal verloochend zult hebben, dat gij mij kent. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer verheven boven alle godendom. Want Heere, gij zijt de enige God, de waarachtige, de al overal omtegenwoordige, die met uw geest overal omtegenwoordig is. En zoals we ook hier bij elkaar zitten deze morgen, Heere, het is nog een blijk van uw taai geduld en van uw langmoedigheid, dat gij met ons nog niet gedaan hebt nadat we verdiend hebben. Want dan waren we hier niet onder het woord. Dan waren we voor eeuwig vergaan. Want we hebben het opgezongen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, we zijn in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van onze ontvangenis af. Och, lieve Heere, mochten we het eens kennen en inleven. Dat we van u zijn afgevallen. In de dood gevallen. En dat er maar één is die ons daaruit redden kan en daarin redden kan. Dat is Christus. O Heere, gij mocht u zelf nog openbaren deze morgen. Voor verloren zondaren, Heere, dat we het eens mochten bekennen. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Want Heere, dan zoudt gij het tussentreden. Niet op grond van onze verlorenheid, maar op grond van uw lijden en sterven. Op grond van dat offer dat gij hebt aangebracht in plaats van uw volk, voor uw volk. O Heere, dat we eens op u mochten zien, op dat volbrachte middelaarswerk. Maar daar kon Petrus zelfs niet intreden. Daar kon Petrus niet mee de dood ingaan met Christus. Want hij zou de pers alleen treden en niemand van de volkeren was met hem. O Heere, mochten we het eens zien, mochten we het eens aanschouwen door het geloof. Mochten we op dat lam zien dat de zonde der wereld weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. O Heere, wat tobben we toch dikwijls met onszelf, met ons zijn, hoe we zijn, wie we zijn. Maar Heere, wij zijn van u afgevallen en er is geen enkele verwachting meer in die mens en van die mens. En daarom heb gij uw zoon gezonden, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, gedenk ook zoals wij hier bij elkander zitten en bijeengekomen zijn. Wij dragen u op de zieken, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefden. O Heere, ook degene die met een zwaar kruis door dit leven moeten gaan, mocht dat kruis eens brengen op Golgotha. Daar waar die grote kruisdrager is gespijkerd aan het hout. In onze plaats, in de plaats van degene die hem mogen aanschouwen door het geloof. In plaats van misdadigers, ja tussen de misdadigers, als misdadiger gerekend. O Heere, zo zijn wij geworden als misdadigers. Misdadigers voor uw heilig aangezicht met heel onze vrome godsdienst. Hebben wij u naar kroon en troon gestoten. Maar mocht gij ons daaraan ontdekken, opdat we mogen komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten, opdat we het van u mochten verliezen, opdat wij mochten bekennen dat gij God zijt en dat gij één Christus en gane vergevend God zijt. Maar mochten we worden die we zijn, Heere, verloren zondaren, die maar één recht hebben, de welverdiende straf. Maar wat zal dat dan een eeuwig wonderbare, dat gij, o Heer Jezus, gekomen zijt om, door uw striemen is ons genezing geworden. En mocht dat is werkelijk zo toegepast worden, ook in deze morgenuren, dat uw striemen, Heere, ons genezing is, ons tot genezing is. Want gij zijt toch tot een rantsoen voor vele zondaren, die gij zult trekken in de tijd met koorden van eeuwige liefde, tot de kennis van Christus. O Heere, gedenk daarin ook uw volk der Joden. Mochten ze tot die kennis geleid worden, mochten ze van alle verlaten, en van de meest rechtzinnige mens verlaten, van de meest van de christelijke kerk verlaten, maar niet van u verlaten. Want Heere, gij hebt gezegd dat gij ze toch toe zult brengen, als door uw hand, o Heere, dat ze het mochten bekennen, dat ze met haar hand op haar hart de zonde kennen en degene die ze doorstoken hebben. En dat ze mochten uitroepen, wat zullen we doen, mijn broeders, opdat we zalig zouden worden, om die welverdiende straf te ontgaan en tot die kennis mochten komen van degene die wij doorstoken hebben. O lieve Heer, daar hebben we alle gestaan, want aan de kennis van uw wegen hadden we geen lust. Maar mocht gij ons geven een lust om u te vrezen, in Christus Jezus, alleroogst en eeuwig goed, dan zal hij zelf onze leidsman wezen leren hoe we wandelen moeten. Want we weten ook de weg niet, Heere, we lopen maar in het rond, maar we zijn de weg kwijtgeraakt in het paradijs. En dan dienen we door die enge poort te gaan. Wil gij ons die poort aanwijzen? Wil gij ons daar doorheen trekken? Want we hebben geen voeten om te lopen. Maar mocht gij onze schuld doen kennen, opdat we daar als een rechteloze zondaar doorheen mochten gaan. Opdat we u de dank, u de eer zouden geven. Want gij zegt, dan zal ik u redden en gij zult mij eren. O lieve Heere, die u aanroept in de nood, en vindt uw gunst oneindig groot en geef het ook onze kinderen te verstaan. Geef het ook degene die daar nog buiten staan te verstaan, die buiten het verbond zijn, o Heere. Mocht gij ze nog in dat allerheiligst verbond leiden, opdat het zou mogen worden één grote kudde en één herder, één kudde en een herder. De goede herder die zorg draagt voor zijn schapen, voor de minste schapen, voor de vuilste schapen, voor de schurftigste schapen, heeft hij zijn leven gegeven. En een schaap dat verloren is, zal hij toebrengen, opzoeken, vinden, reinigen en brengen waar het hoort, in het vaderhuis met de vele woningen. O Heere, zegen daartoe uw woord, dan mochten we daaronder buigen. Mochten we daaronder vernederd worden, mochten we daaronder vertederd worden, getroost, vermaand, bestraft. Gij weet wat nodig is voor een ieder van ons. Gij kent ons zitten en ons staan, en wat we willen beraden of betrachten. Gij kent van verre onze gedachten. O Heere, mocht onze gedachten en ons hart is door u bezet worden, door uw Heilige Geest, ja, door de drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, opdat we mochten uitbreken in menigte, opdat we mochten getuigen van welke grote dingen de Heere onder ons gedaan heeft. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekstwoorden die wij met u hopen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 22 en daarvan het 31ste vers dat wij alsnog lezen En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, het woord des Heren komt deze morgen tot ons met een werk van de Satan en met een werk van Christus. De Satan is er altijd op uit om Gods kinderen te ziften als de tarwe. Maar dat is niet tot hun ondergang, want daar staat de voorbidding van Christus borg voor. Zoals we in onze tekst van overdenking hebben opgelezen. Gods volk ligt dikwijls op de zevende Satan en God laat het toe. Opdat zijn volk geoefend en gelouterd zal worden in het allerheiligst geloof. En tijdens het laatste Pascha voorzegt de Heer Jezus dat de Satan Petrus zal ziften als de tarwe. En als de alwetende weet Christus altijd wat de duivel van plan is te doen. En dat bij ieder kind van God afzonderlijk. En dat moet toch een grote troost zijn, volk des Heren, dat God al uw omstandigheden, dat hij daarvan af weet. En dat hij ook weet wat de duivel in uw leven van plan is te doen. En dat zegt hij ook tot Petrus: Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Nou, dat had Petrus niet voor mogelijk gehouden. Want dat blijkt ook wat hij tegen de Heer Jezus zegt. Hij zegt: maar ik zal met u de dood ingaan. Ik ben bereid. Ik ben daartoe bereid. Maar dan krijgt hij nog een waarschuwing en een voorzegging eigenlijk, zegt de Heere. Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij mij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Nou, dat zal Petrus toen in die zaal niet voor mogelijk hebben gehouden. Maar een mens kent zichzelf niet, zelfs ook na ontvangen genade kent een mens zichzelf niet. Dan moet hij altijd weer bijgebracht worden. Maar toch is het een grote troost, volk des Heren, dat God van al uw omstandigheden af weet. Nog eerder dan u het weet. En God weet de omstandigheden van elk mens. Maar alleen Gods volk put wezenlijk troost uit de almacht en uit de alwetendheid van God. Omdat zij zich van God afhankelijk weten. Hetgeen de mens weet met zijn verstand, want we hebben een verdorven verstand overgehouden door onze diepe val in het paradijs. En maar een mens denkt dat hij zoveel weet, maar zijn verstand, zijn kennis is zo nihil en is er zo dikwijls bezijdend de waarheid. Maar dat is niet erg voor Gods volk als we Christus als onze wijsheid en onze waarheid voor God hebben mogen leren kennen en van hem gekend zijn. Dan is dat geen wezenlijk gemis. En in de opperzaal deelt Christus aan Petrus mee wat er staat te gebeuren. Namelijk dat Petrus zal gezift worden door de Satan. Maar die gebeurtenis, die aanval van de Satan, die neemt Christus volledig voor zijn rekening. Want Christus neemt, Petrus lacht volkomen voor verantwoordelijkheid van Christus. En dat is met elk kind van God zo gesteld. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk. En Christus schuift daarom de verantwoordelijkheid niet van zich af, niet op Petrus af, maar neemt die van Petrus over door de toezegging dat hij voorbidding gedaan heeft voor Petrus. Nog voordat Petrus zich ervan bewust is dat hij zijn meester zal verloochenen. En als we daarop mogen zien, op die almacht en op die alwetendheid van Christus en de voorkennis van Christus, dan zouden we daar toch meer troost uit moeten putten. En dan zouden we toch niet zoveel in de put hoeven zitten. Maar een mens kijkt altijd maar naar binnen, ook naar ontvangen genade. Maar we hebben uit onszelf uit te gaan en op Christus te zien. En tijdens het laatste Pascha heeft Christus niet alleen zijn jongeren nader onderwezen omtrent zijn lijden en sterven, maar hij heeft ook het sacrament van het heilig avondmaal ingesteld en als een zichtbaar evangelisch sacrament tot versterking van zijn discipelen. En als we dan zijn woorden vergeten, door de beslommeringen van het leven, hoewel hetgeen de Heere gewrocht heeft in ons leven in Christus, dat zal geen leed ooit uit ons geheugen kunnen wissen, uit ons hart kunnen wissen. Maar toch heeft de Heere het goed gedacht, omdat Hij zo volmaakt wist wat er in de mens was en wie de mens was, heeft Hij de sacramenten gegeven, het zichtbaar evangelie, tot versterking van het geloof. En zowel het sacrament van de heilige doop als het sacrament van het avondmaal zijn instellingen van Christus. En beide sacramenten dienen dan ook tot versterking van het geloof van de ware gelovigen. En Gods woord leert twee sacramenten. En voordat we verder zullen gaan op het werk van de Satan, die zifting als de tarwe en de voorbidding van Christus, dan zullen we eerst, omdat het ook in dit tekstgedeelte ter sprake komt, eerst iets zeggen over de instelling van het heilig avondmaal. Gods woord leert twee sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal. En de Roomse kerk daarentegen kent maar liefst 7 sacramenten. Het doopsel en de eerste communie, het vormsel, het priesterschap, de biecht, het huwelijk en de ziekenzalving. Ja, de hoer op 7 heuvelen laten we nu echter voor wie die is. We willen in deze voorafspraak met een paar woorden letten op de betekenis van het heilig avondmaal. Nou, voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? En dat is eigenlijk een vraag naar de bekende weg. Hè, want ook in deze pericoop komt duidelijk openbaar voor wie de Heere het heilig avondmaal heeft ingesteld. Namelijk voor degene waarvoor Hij zijn bloed en zijn leven gegeven heeft. Dus voor de ware gelovigen. En dat leert de schrift overduidelijk, hè. En ten aanzien van het heilig avondmaal zegt Christus, doe dat tot mijn gedachtenis. En alleen degenen die in Christus geloven en met God verzoend zijn, die mogen en kunnen de dood des Heren gedenken. Aangezien zij in Christus Jezus gedoopt zijn en derhalve in zijn dood gedoopt zijn. De oude mens onder de wet is ten onder gegaan, gedood en begraven. En de nieuwe mens is in Christus opgestaan in een nieuw leven. Dus alleen degenen die met Christus gestorven zijn, zullen ook met hem leven. En alleen dat volk heeft de privilege de dood des Heren te gedenken. En dat is geen volk met een volkomen geloof. Want een volkomen geloof had alleen Christus. Hij is de voleinder des geloofs. Dat zijn wij niet. Gods volk heeft geen volkomen geloof, maar wel een volkomen zaligmaker. De Heere zegt al, had gij een volkomen geloof, dan zou je tot die berg kunnen zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Nou, zulk een volkomen geloof had alleen Christus, die de doden opwekt en zondaren met God verzoent. De zwakste in Christus is de sterkste, en al Gods ware volk, klein of groot, wordt genodigd aan zere tafel om de dode zere te gedenken tot versterking van hun geloof. Om in gemeenschap met Christus te treden. Want dat is tot versterking van het geloof. Het heilig avondmaal, dat is een gemeenschapstafel. En de instelling van het heilig avondmaal is niet bedoeld om het geloof te werken. Sommige predikanten die staan zo te nodigen, alsof iedereen daar maar aan kan komen en met een zucht en een traan. Maar er moet een wezenlijk werk in uw leven plaatsvinden voordat u die heilige dis mag betreden en voordat u daar van Gods wegen toegeroepen en genodigd wordt. Daar moet eerst een werk van verzoening plaatsvinden in ons leven. Want anders kunnen we niks gedenken, kunnen we de dood van Christus niet gedenken. Een onbekeerd mens kan de dood van Christus niet gedenken, dat is onmogelijk. Want dat is een oude mens. Dat is een oude mens onder de wet. Dus de instelling van het heilig avondmaal is niet bedoeld om het geloof te werken. Want het heilig avondmaal is geen bekeringstafel, maar een gemeenschapstafel waarin Christus aan het woord is om zijn volk te vertroosten en te versterken in het gebruik van het gebroken brood en het vergoten wijn, hetgeen ziet op zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed, tot vergeving van al onze zonden. En het heilig avondmaal is tot versterking van het geloof. Met name dat al onze zonden door het lijden en sterven van Christus ons vergeven zijn. Dus die worden niet aan het heilige avondmaal vergeven, maar daar wordt mij betekend, de betekenis, dat zegt de Heere, het welk, als die de beker uitdeelt, dit is mijn bloed, het bloed is Nieuwe Testament, het welk voor u vergoten is. Het avondmaal is dus niet ingesteld om vergeving te verkrijgen, want dat leert Rome, maar om in het geloof in Christus en in de vergeving der zonden versterkt te worden. Zijn naam en zijn dood te verkondigen totdat hij komt. En de prediking van het evangelie en het gebruik der sacramenten zijn middelen waardoor God het geloof in Christus werkt en versterkt. De prediking, onder de prediking wordt het geloof gewerkt. Want het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods en versterkt. Maar de sacramenten is het zichtbare evangelie en dat dient alleen tot versterking van het geloof. Ja. Dus de dwaasheid der prediking, door de dwaasheid der prediking heeft het goden behaagd zalig te maken die geloven. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. En zonder deze goddelijke wederbarende kracht des Heilige Geestes zal nooit iemand in Christus geloven. Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En dat ziet op de kracht en de toepassende kracht des Heilige Geestes. Dus waartoe is het Heilige Avondmaal ingesteld? Om de dood des Heren te gedenken en te verkondigen in de dood van alle vlees en in de kracht des geloofs. Christus wil herdacht worden. En hoe wil hij herdacht worden? Niet als een gesneuvelde held voor volk en vaderland met eerbied gesproken, maar als het lam Gods dat zichzelf goden geofferd heeft tot een losprijs voor de goddelozen. Voor de goddelozen uit Romeinen 5 vers 6. En de doden uit Johannes 5 vers 25. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Ja, daar heb je de rechtvaardiging van de goddelozen. Johannes 5 vers 25, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je de levende rechtvaardigmaking, die in onze dagen zo verduisterd is. Mens moet van dood levend gemaakt worden. Nou, daar ben je bij hoor. En de dood van duizenden geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog is waard om elk jaar herdacht te worden, hoewel zij de vrede tussen God en de ziel niet kunnen bewerken. Maar hoeveel te meer is de dood van Christus het gedenken waard, ja geboden, want hij is overgeleverd ter dood toe om onze zonde, en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat voor de zulke die hem niet waardig zijn te gedenken, want Johannes de Doper zegt, ik ben het niet waard om zijn schoenriemen te ontbinden. Hij moet wassen, maar wij minder worden. Maar Christus heeft gedacht, God heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Terwijl wij God iedere dag krenken met onze zonden en verkeerdheden. En zouden we die Christus dan niet gedenken? Dus het heilig avondmaal, dat gaat van God uit. Hè? Dat is geen menselijke instelling, dat is een goddelijke instelling. En als God opent, wie zal dan sluiten? Er wordt veel gediscussieerd. Ja, wanneer mag je nou aangaan? Nou, als de Heer je roept. Als de Heer zijn kinderen roept. Dat is geen automatisme. Wij leren geen verbondsautomatisme. Onder de prediking en onder de bediening van de sacramenten is God aan het woord. In Christus. En God heeft de heilige tafel gesloten voor degenen die buiten Christus zijn. Dan hoor je daar niet aan. En zij is een wijle dominee, een overleden dominee, tijdens de voorbereiding van het heiligavondmaal tot de godsdienst. Weet je wat hij zei? Ja, dat zijn we ook kwijt door die taal. Weet je wat hij zei? Blijf met je berenklauwen van het brood der kinderen af. Nou, dat zijn we tegen. Dat hoor je tegenwoordig niet meer. Dan zit het niet in die verwoording. Maar wat de inhoud, weet je wat de inhoud is? Weet je wat de inhoud is? Als een onbekeerde deelneemt aan het heilig avondmaal, dan eet hij en drinkt hij zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Maar men durft nauwelijks te separeren in onze dagen. En ook omtrent de dis des verbonds. De oprechtheid is ingeruild voor gemoedelijkheid. Hoor je het? De oprechtheid in Christus is ingeruild in onze dagen voor gemoedelijkheid. Voor valse verdraagzaamheid. Maar dat is hels bedrog. Godonterend en zielschadelijk. De leer en de wil van Christus omtrent het heilig avondmaal is gericht tot de levende kerk. Namelijk om zijn dood te gedenken. Tot versterking van haar geloof, niet tot werking van het geloof. Het is een gemeenschapstafel aan het lijden van Christus. En tijdens dat laatste Pascha, geliefde, heeft Christus zijn discipelen nog vele dingen geopenbaard aangaande het koninkrijk Gods. En we hebben het opgelezen, Judas wordt aan de tafel der gemeenschap ontmaskerd. Maar voordat Judas de verrader ontmaskerd werd, deelde hij het gebroken brood onder zijn jongeren uit. Hetgeen ziet op zijn verbroken lichaam. En hij liet de drinkbeker de dankzegging rondgaan. Hetgeen wijst op zijn vergoten bloed. Hier wordt gesproken over één drinkbeker. Tegenwoordig hebben ze met heel die affaire over die Mexicaanse griep, hebben ze de fabel verzonnen van allemaal kleine bekertjes gebruiken, plastic bekertjes. Maar mensen, dan vier je geen avondmaal meer. Dat is afgoderij. Het is de beker der dankzegging. Die Christus dankzeggende zegende. Neemt alle daaruit. Uit die ene beker. Dus Christus heeft zijn jongeren het gebroken brood gegeven. Hetgeen ziet op zijn verbroken lichaam. En hij liet de drinkbeker, de dankzegging rondgaan, hetgeen wijst op zijn vergoten bloed. En op de ontmaskering en het verraad van Judas gaan we nu niet nader in, maar wel op het hemels onderwijs dat Christus aan zijn discipelen geeft. En daar was alle reden voor. Want hij zou hen gaan verlaten en de discipelen moesten daarop voorbereid worden. En als we verder lezen in hetgeen we voorgelezen hebben in dit schriftgedeelte, dan blijkt dat de discipelen daar helemaal niet op voorbereid worden, maar dat ze bezig waren met hun eigen dingen. Hè? Wie van hen toch wel de meeste scheen te zijn. Hè? Er was een twist ontstaan en ze hadden nog maar net uit de kelk des heils gedronken, of er ontstaat een wedijver. En wie van hen toch wel de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. En o geliefde, als we moeten bedenken wat Christus niet verdragen moet van zijn kerk, dat is met geen pen te beschrijven. Als hij daar ingeleid wordt, dan zou je leeg wenen. Van schaamte en schande. Want als dat de vrucht is van het heilig avondmaal, hè, wie van Gods kinderen toch wel de meeste zou zijn. Ja, dan is dat een bittere vrucht. Hè? Dat is een wedijver. Hè? Een wedijver is zonder verstand. Zonder geheiligd verstand. Zonder geloof. Vleeselijk. En tegenwoordig gaat het gros avondmaalgangers als een wedstrijd wie het langst in de bank kan blijven zitten als er genodigd wordt. Hè? Alvorens ten dis te schrijden. Hè? Wie het langst blijft zitten, die is de godzaligste. Nou, dat is allemaal wettische ootmoed. En dat is net zo, net zo vleeselijk als vleeselijke wedijver. Wettische ootmoed die verslaat zijn duizend in onze dagen. En dat is allemaal ten koste van de waarheid van het evangelie. De veinzing van Petrus in Antiochië openbaart zich in onze dagen in een kerkjas met verschillende kleuren. En zelfs in de met bloed besmeurde rok van Jozef. Hè? Maar die rok van Jozef, die was door vleeselijke handen bevuild. En er is dus veel meer onderscheiden gaven, onderscheiden kennis voor nodig om de valse ootmoed te ontmaskeren dan om de vleeselijke wedijver van de discipelen te her- en te onderkennen. De discipelen, de nabetrachting was niet zo geestelijk. En zij twisten de een met de ander wie toch de meeste scheen te zijn. Nou, welke voorstelling moeten we hierbij maken? Nou, we moeten nog geen voorstellingen maken, want die zijn uit de lucht, voorstellingen zijn uit de lucht gegrepen. Hè? Maar ik kan me indenken dat het als volgt gegaan is. Hè? Johannes de apostel, de liefde, die zou gezegd kunnen hebben, ja maar hoor eens discipelen, dan hebben we net avondmaal gevierd, hè? Maar jullie kunnen allemaal een voorbeeld aan me nemen, want ik blink uit in de liefde. En Petrus de rotsman, die zou daarop geantwoord kunnen hebben, ja maar hij zegt, je moet even allemaal naar me luisteren, want hij zegt, ik ben Petrus. En de Heer Jezus heeft tegen mij gezegd, Petrus, gij zijt een rots, Petra, en op deze zal ik mijn gemeente bouwen. Dus hij zegt, jullie moeten allemaal naar mij luisteren, want ik ben de zuiverste in de leer. En Jacobus, hij zegt, maar wacht eens even. Ik ben van plan om de Jacobusbrief te schrijven. En dat gaat over de ware godzaligheid. Dus ik ben de godzaligste van allemaal. U ziet dat zelfs onder Gods volk en knechten wel eens wedijver kan zijn om de beste bekeerde man of vrouw uit te hangen. En nou kwam die wedijver onder de discipelen niet voort uit een oogmerk van valse ootmoed, maar veel meer uit vleeselijke overmoed. En dat bewijst het antwoord wel dat Petrus aan de Heer Jezus geeft, hè, als de Heer Jezus zijn lijden en sterven bekend maakt. Dan schiet Petrus door in de overmoed. Het was een dwaalzieke liefdesovermoed en gebrek aan zelfkennis. Ja, en als je eens op gezelschap zit of gezeten hebt, dan vroeger hoorde je daar wel eens bekeringsverhalen, hoorde ik daar wel eens bekeringsverhalen. En ik hoor eens een bekeringsverhaal van een die beweerde dat hij 3 dagen onder het recht van God gelegen had. 3 dagen had hij onder het recht van God gelegen. En een ander beweerde dat hij, die wou ook een beetje wedijver aan de dag leggen. Hij zegt, maar ik heb er wel een week onder gelegen. En hoe langer men onder het recht God verkeerd had, dat was dan in sommige kringen zo, des te dieper was men vernederd. En dan droeg men het etiket van de ootmoedigste en de bekeerdste man of vrouw te zijn van heel de club. Maar het oogmerk was feitelijk om aangezien te worden. Dat was het oogmerk. Om de beste bekeerde man of vrouw uit te hangen. En de een had het net even dieper van God geleerd als de ander. Maar ja, als je dit soort bekeringsverhalen aanhoort, dan moet je er gelijk maar met de bijl in hakken. Maar als je daarvoor toe verwaardigd wordt, dan leg je er vergoed uit bij de ootmoedige godsdienst. Nou best. Maar dan er maar uit. Getekend met innige dankzegging. Liever heel de godsdienst tegen dan Gods woord tegen. En liever door alle kerkmensen gehaat dan door God niet gekend. Want het is een verzonnen fabel als iemand beweert dat hij langer onder Gods recht gelegen te hebben dan een fractie van een moment. Er is er maar één geweest, geliefde, die dermate lang onder Gods recht heeft verkeerd, dat hij eronder verteerde en onder verloren ging. En dat is die lieve Heer Jezus, die in onze plaats ging staan. Maar een sterfelijk mens houdt het onder Gods recht niet uit. En dan moet Gods volk onder verloren gaan. En dat is de bevinding van al Gods ware volk. Daar hou ik niet een week onderuit, ben je wijzer. Jona, die heb geen 3 dagen in het water gelegen. Hij werd overboord gegooid en in een moment, in een fractie van een moment, werd hij opgeslokt door die vis. En dat is het beeld wat ook geschiet in de rechtvaardigmaking. Als er een volk verloren moet gaan onder het recht Gods, dan wordt ze terstond opgevangen van onder eeuwige armen in Christus. Dat is in een twinkeling van een aai. Kijk, er is ook een toevallen van het recht Gods, maar dat kende Judas ook. Weet je wat hij zegt? Ik heb verraden aan schuldig bloed. En Judas is tot een schulderkentenis gekomen. Hè? Hij zegt, ik heb verraden aan schuldig bloed. Hij zegt, ik ben dus doodschuldig. Maar de wet toestemmen dat ze goed en recht is. Daarmee is je eerste man, hè, dat is de oude adamitische mens, nog niet gestorven. Hè? En dat geschiet als de wet inkomt. Als de bloedwreker. Als een bloedwreker. Heb je de wet al eens leren kennen als een bloedwreker, geliefde? Die het geschonden recht Gods aan een verloren zondaar met de eeuwige verdoemenis wreken zal. Tenzij die zondaar in de poort van de vrijstad zijn vonnis aanvaardt. En onder dat recht verloren gaat en sterft. En door de trekkende liefde des vaders als een lijk voor de wet naar binnen getrokken wordt. Ja, zo gaat Gods volk door de enge poort en als een lijk. En dan worden ze levend gesproken, rein gesproken en zalig gesproken. Door de poortwachter. Dat is Christus. Hij is ook de deur. Ja, hij is ook de enge poort. Christus is alles. Hij is de enge poort. Hij is de doorgang door de enge poort. En hij is ook de weg. Hij is ook de smalle weg. Ja, en als hij zo eens aan het avondmaal mag zitten, geliefde. Als een aangenomen kind des vaders. Dan zou hij toch in liefde dronken worden. En dikwijls onder het avondmaal wordt die grote zaak die aan een ziel is toegepast weer bevestigd. Dan worden ze in Christus bevestigd. Hè? En dan horen ze het uit de mond van een opgestane levensvorst als een echo, als een weerklank in de ziel klinken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hè? Dat is de levende plaatsbekleding. Christus is niet alleen Sion's betalende borg. Hij is ook plaatsbekleder. Hij is in onze plaats gaan staan, volk des Heren. En als je de standensysteem van de afscheiding verstrikt bent, dan moet je eerst een hele weg van Bethlehem te Golgotha afgelegd hebben, alvorens de vrijspraak te kunnen ontvangen. Maar dat heeft niets meer te maken met het ware geloof. Het geloof redeneert niet in tijdsvakken. Ja, want als dat zo zou zijn, dan zou de oude Simeon, de oude geoefende Simeon en de godzalige Anna, om er maar een paar namen te noemen, voor eeuwig verloren zijn gegaan. Want die mensen hebben het heilsfeit van Pasen in letterlijke zin niet meer meegemaakt. En dan zeggen ze, ja, je moet van kribbe tot kruis. Ja, nou die weg is Christus gegaan. Hoor. Maar Simeon en Anna hebben het gebeuren op Golgotha niet meer meegemaakt. Toen waren ze er al niet meer. En dat die hele onbijbelse exemplarische bekeringsweg, geliefde, omtrent de ware bekering, die verslaat wel zijn duizenden. Hè, en dat is een heel standaard systeem. Maar daar is Christus niet meer in. Elk kind van God kent Christus. Hè, naar de mate des geloofs. Maar wel een volle Christus. Wel een volkomen Christus. Een klein gelovige is net zo bekeerd als een groot gelovige. Precies hetzelfde. Ja, maar dat is een rechtvaardig oordeel Gods in de kracht der dwaling. Dat er zulke vreselijke leringen in de kerken heersen. Hè? Dan zeggen ze, je moet eerst dit, je moet eerst Bethlehem leren kennen, eerst dat leren kennen, eerst zus leren kennen. Nee, je moet Christus kennen. En van hem gekend zijn. Dat is bekering. Maar ik heb ook weinig of geen hoop dat men zich van deze dwalingen bekeert. Hè? Want als men met opgeheven hand Mozes voor een Christus houdt en het stuk de ellende voor het stuk van de verlossing houdt, want dat doe je eigenlijk. Hè? Dan zeg je, ja, als je wedergeboren wordt, dan ga je eens je zonde leren kennen. Maar dat is de Bijbel op zijn kop. Hè? Want in het stuk der ellende, dat is niet het stuk van de verlossing. En ook niet een stuk der dankbaarheid. De catechismus leert hoe je aan die verlossing kan komen. Hè? Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ben je ermee verlost met die kennis? Hoe groot je zonden en ellende zijn? Kun je dat geloven dat je daarvoor mee? Dan zou je je eigenlijk toch eeuwig mee bedriegen. De doorgang door de enge poort. Dat is dus geen ongelimiteerde doorgang voor iedereen. Nee, want als je door de enge poort de vrijstad wil binnentreden, hè, dan zul je eerst je melaatsheid moeten tonen. Hè. Dat was al zo in het Oude Testament. Hè. Dan moest je eerst je melaatsheid tonen. Als je eigenlijk weer onder het volk mocht begeven. Hè, dan, en als je dan gans melaat bevonden was, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dat is geestelijk ook zo, in de put van je helse verlorenheid. Als hij daarin de laatste doodsnik geeft, dan word je in dat oordeel rein verklaard door de priester. En dat kunt u lezen in Leviticus 13, vers 13. Die je dan met zijn bruiloftskleed overkleedt, namelijk het kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar als de priester in het Oude Testament nog enig levend vlees van de oude mens bij je aantreft, dan zal die je onrein verklaren. Alleen degenen die geen leven meer in zichzelf hebben, afgesneden zijn uit het land der levenden, die worden door de trechter van het recht Gods getrokken met koorden van liefde en vrijgesproken rein verklaard door de rechter, nee, door de hoge priester. He, want ook de vader oordeelt niemand, maar hij heeft al het oordeel aan zijn zoon gegeven. Christus spreekt ook de zonde vrij. Ja, dat is het werk van de hoge priester. Want waartoe heeft God al het oordeel aan zijn zoon gegeven? Nou, sla je Bijbel maar op. Bij Johannes 5. Johannes 5 vers 23 en 24. En dat kunt u lezen. Opdat zij alle de zoon eren gelijk zij de vader eren. Die de zoon niet eert, eert de vader niet. En die hem gezonden heeft, voorwaar ik zeg u, die mijn woord hoort en gelooft. En de gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. En wie zegt dit? Dat zegt Christus. Ja, u zult zeggen, maar hoe zal dat geschieden? En dat kunt u in de volgende verse lezen. In Johannes 25 vers 27. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des zoons van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Sommigen zeggen, ja, alleen God de Vader kan de zonde vergeven. Dat is niet waar, hoor. Dat is maar een halve waarheid en een halve waarheid is een leugen. Sommigen van Gods volk zijn kennelijk door de Vader vrijgesproken. Maar anderen van Gods volk die zijn kennelijk door Christus vrijgesproken. Dat is van even gelijke waarde. Als je een scheiding gaat maken tussen de godheid van Christus en de godheid van de Vader, dan zit je in de afgoderij. Dan heb je niet meer de ware godsdienst. Dus je krijgt geen toegang tot de vrijstad als een argeloze toerist die met een rugzak vol ootmoed en goede bedoelingen de poorten der gerechtigheid zoekt binnen te treden. Nee, de doorgang door de enge poort, we hebben er vorige week ook over gepreekt, dat is een doorgang voor brandhout, voor brandhouten voor de hel, in doodskisten gelegd. Want waartoe is Christus gestorven, geliefde? En als Christus die doden opwekt tot nieuwe schepselen in hem, dan geeft de Vader daar getuigenis over. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dus gaat Gods volk, die gaat ook met Christus sterven. En degene die nog met de oude Adam gehuwd zijn en de enge poort zoeken door te gaan, die worden de toegang tot de vrijstad ontzegd. Maar alleen die gaan op genade of ongenade en God vrij verklaren in hun dood en doem. En hem niets ongerijms toeschrijven, die vallen door de deur van het evangelie naar binnen. En die krijgen de gouden scepter toegereikt bij God vandaan. En die kunnen het zeggen zoals de psalmist mocht zeggen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dus geliefde, daar gaan geen levende zonden doorheen, daar gaat een dode zonde doorheen. Die weet dat hij dood is. En die moet erkennen dat hij verloren is. En als hij doorgaat, als hij mag doorgaan door de enge poort, dan word je vrijgesproken van schuld en straf. En dat nieuwe leven, dat gaat een tijdje van kracht tot kracht steeds voort. En ze denken aanstonds af te reizen, en dat hebben de discipelen ook gedacht, naar Emmanuels land. En ze zijn begonnen de smalle weg des levens met vreugde te bewandelen. En ze willen anderen hun vreugde in Christus ook meedelen. Ze zijn moedig als jonge leeuwen. En hebben aan de dienst des Heren hun hart verpand. Net als Petrus, die wel met Christus de gevangenis en in de dood meende in te willen gaan. Maar oh wee, als Petrus in de zaal van Caiaphas komt, in de zaal waar alleen de kerkelijke traditie en de geëikte dwaalzieke dogma's de dienst uitmaken, dan wordt Petrus voor een gearriveerd christen uitgemaakt. En dan gaat die man dat ontkennen, dat hij iets met Jezus van doen heeft, en hij bevestigt dat met vloeken en eedzweren. Maar hier in de opperzaal hield Petrus die verloochening niet voor mogelijk. En toch wist Christus dat het gebeuren zou. En hij steekt Petrus nog voordat hij doorvloedt in zijn ootmoed een hart onder de riem, zeggende: Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus u moet er maar op rekenen, volk des Heren, dat de Satan u zal ziften als de tarwe, als u nog maar een paar stapjes op de smalle weg heeft betreden. De duivel die neemt graag Gods volk, Gods ware volk op de zeef. Daar heeft de godsdienst geen last van. Maar Gods volk wel. Want het is de duivel zijn vermaak om Gods ware volk op de zeef te nemen. Opdat ze er geloof zouden laten varen. Maar de duivel die heeft niet gerekend op de voorbinding van Christus. Daar weet hij niks van. Daar weet de duivel niks van. De duivel kan één ding niet, in Gods raad kijken. En nou zegt Christus, die voorzegt wat er met Petrus, wat de duivel met Petrus van plan is te doen, en wat er ook zal gebeuren. Nou, die voorspellingen kan de duivel niet maken. Dus dat is toch een troostvolk van God. De Heere die heeft alles voorzien, die weet van eeuwigheid wat er elke dag, elke minuut van de dag in je leven zal gebeuren. Maar daar weet de duivel niks van. De duivel kan niet in Gods raad kijken. Ja, en de godsdienst die laat de duivel wel doorspelen, met rangen en standen en dogma's. Maar op Gods ware volk heeft de duivel het voorzien. En hij heeft dan pas zijn zin als Gods kind het werk van God verdacht houdt, verloochent en terugkeert naar Mozes van doen en laten. Want als de kerk een Gods overspel pleegt, bedrijf met Mozes, om door de werken de wet God te behagen, dan wijkt de Heere van de, dan wijkt de Heere, en dan zit het, en dan zit de ziel in duister, en dan heeft de duivel zijn zin. Want daar is die nou gedurig op uit, om de gemeenschap met God te verbreken. Dan heeft de duivel zijn zin. Maar het is toch een domme duivel, want de Heere laat zijn volk niet in het verdriet. Nee, geliefde. Want hij is de kerk een schild in het strijdperk van dit leven. En op dat schild heeft de duivel al zijn vurige pijlen verspild. En Jacobus, die dan weer tot zichzelf gekomen is, nadat hij ook aan die wetijver heeft meegedaan, als hij zijn brief schrijft, weet je wat hij dan zegt in alle vernedering: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Nou, wat hij hier zegt was door de Heilige Geest, en er is alle wetijver uit. Dus de levende kerk komt op de zee van de duivel, en ze worden als een baar der zee heen en weer geslingerd, aangevallen door in- en uitwendige bestrijders, totdat ze met Petrus door de golven en de baren die hun benauwde ziel vervaren heen zakken, en als opnieuw door Christus uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk opgehaald worden en nieuwelings gezet worden in de vrijheid der kinderen Gods. En Gods volk leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus, hebben we al gezegd. Want hij heeft zijn kinderen gekocht naar ziel en lichaam beide. Dus kind van God, als je nou lijdt, pijnen lijdt, lichamelijke pijnen lijdt, dan mag je ze op de Heere werpen. Die gezegd heeft, werp al uw bekommernis, niet sommige, niet ietsje, nee, al uw bekommernis, lichamelijke, tijdelijke noden, geestelijke noden, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En voor dat volk heeft hij gebeden, hè, dat hun geloof niet ophouden. Wat betekent dat? Wel, het is onmogelijk dat het kleinste schaapje van Christus van de genade vervalt, hè? Want er is geen afval der heiligen. Als de Heere je één keer gered hebt in dat vonnis der wet, dan ben je voor eeuwig te zijnen. En door de verzoekingen wordt de kerk geoefend, hè? Door lijden geheiligd en door laster en allerlei smaadheden gelouterd. En daarom is de beproeving des geloofs, hè, ach, daarom zegt Jacobus, acht het voor grote vreugde. Ja, we houden er niet van, hoor. Ik ook niet, hoor. Nee. Maar acht het voor grote vreugde, waarin gij in velerlei verzoekingen valt, hè, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En wat werkt de leidzaamheid? De leidzaamheid werkt bevinding. Kijk, de godsdienst die heeft ook wel bevinding, maar zonder de ware bevinding. Hè. De leidzaamheid werkt bevinding. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat is Christus. He, dan kom je in de gemeenschap met Christus. He, de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus door de verzoekingen wordt de kerk geoefend, door lijden geheiligd en door laster en allerlei smaadheden gelouterd. He, de Heilige Geest leidt Gods volk uit de wereld. He, mooi nou eens goed onthouden. Wat zijn nou de kenmerken van de wedergeboorte? Dan leidt de Heilige Geest je uit de wereld. En dan leidt hij je in de waarheid. En dan leidt hij je naar het Vaderhuis. Dus uit de wereld, in de waarheid. Naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God zelf is. En in deze aardse woestijn, dan zullen ze Christus getuigen zijn, hè, naar zijn belofte. Ook al lijkt het er niet op, de omstandigheden getuigen tegen. Maar ze zullen zijn getuigen zijn naar zijn belofte. En dan is de duivel om het even wie hij gebruikt om de getuigen van Christus in een vals daglicht te stellen. En daar kan hij zelfs Gods volk voor gebruiken. Afgunst, door afgunst en wedijver, die van toch wel de meeste is. En toen Christus dat gewaar werd bij zijn lief kind Petrus, dan moest hij zeer scherp de duivel in Petrus bestraffen. Ga weg achter mij, Satanas, want gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar des mensen zijn. Maar in de opperzaal wordt Petrus zeer lieflijk toegesproken, want Christus heeft voorzien welke vurige pijlen de duivel op zijn kind en knecht Petrus zal gaan richten in de zaal van Caiaphas. En in die zaal, moet je nou eens goed letten wat de Heere doet in die zaal. In die zaal van Caiaphas lag God het touw der genade bij Petrus vieren. U zegt dat had de Heere toch kunnen verhoeden? Ja, dat had de Heere kunnen verhoeden. De Heere had kunnen tegenhouden dat Petrus hem niet had verloochend. Maar de Heere laat in de zaal van Caiaphas het touw der genade vieren. Waarom? Opdat genade zal blijken. Weet je wat de inhoud is van de Godsopenbaring? Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Wat betekent dat? God wil genade verheerlijken aan doodschuldige zondaren. En volk van God, als God ons niet vasthoudt, ik heb wel eens gezegd, dan val ik in elke kuil die er is, die de duivel voor me gespannen heeft, dan val ik allemaal in. Maar o wonder, als nou God het touw der genade is laat vieren, dan weet je toch aan welk touw dat je vastzit. Want dat touw dat breekt niet, hoor. De touw der genade dat breekt never. En Christus heeft de verloochening van Petrus voorzien. En hij heeft het onder de toelating, heeft de Heere dat toegelaten. Om zijn geloof te beproeven, om zijn genade te verheerlijken. Christus was niet de bewerker daarvan, want God is niet de auteur van de zonde. Maar hij verheerlijkt wel genade dwars door de zonde. En hij heeft ook uw zwakheden en zonde, kindersheren, voorzien. Want hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Maar we hebben geen We hebben geen hoge priester, volk des Heren, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij is in alles verzocht geweest. Uitgenomen de zonde. En als Petrus na zijn meineed in de zaal van Caïphas en zijn publieke gevloek een klap verwacht die hem in de hel zal doen storten, want zo stond Petrus daarop, dan wordt hij geslagen met ogen van eeuwige liefde. Dan hoeft de Heer Jezus zich maar enkel om te draaien en een liefdesblik op Petrus te werpen. En dan gaat Petrus naar buiten en dan gaat hij bitterlijk wenen. En als u zich beter voelt dan Petrus, geliefde, dan weet u van genade niks af. Gods volk is naar de natuur gerekend niet van de beste soort. Nee, God zoekt de slechtste eruit. En dat is de godsdienst altijd een doorn in het oog. Ik hoorde eens een verhaal van een man en een vrouw. En die man die was altijd dronken. Ja. En die vrouw die was zeer godsdienstig. En op een dag slaagt God die man in zijn hart. En hij valt door de deur heen en hij roept uit: O God, wees me de zonde genadig. En de Heere verleent hem terstond genade in Christus. Toen riep die vrouw uit dat godsdienstige mensen zegt: dat is niet eerlijk, want ik heb hem hele leven omgebeden. Maar God zoekt de slechtste eruit. En hoe kun je nou met zo'n God, logenaris Petrus, avondmaal houden, Heer Jezus? Ja, dan moet je de Heer Jezus voor zijn. Die weet van hoeren reine magen te maken, op zijn spreken. En die weet van God, logenaars getuigen te maken. In zijn naam, ten spijt van de lastering en de verdachtmakingen van de rechtzinnige godsdienst. Die weet onwillige gewillig te maken. Tot zijn dienst, tot de dienst bereid. En ik geloof zeker dat Jona, toen hij als een uitbraaksel der hel op het strand van Nineveh lag, uitgebraakt door die vis, weet je wat Jona toen gezongen heeft? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen van de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Ja. Toen was Jona, de onwillige Jona, gewillig gemaakt tot de dienst, hè? Nou, dat geldt al Gods volk, hoor. En als je daar geen kennis aan hebt, als je maar denkt dat je zo gewillig bent, mens, dan ken je jezelf niet. De apostel Paulus schrijft niet zonder reden tot de levende kerk: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt de leidzaamheid, gij hebt leidzaamheid voor nodig. Opdat gij de wil van God gedaan hebben, de beloftenis mocht wegdragen. Maar de duivel die werpt de kerken Gods menigmaal op de zee van vertwijfeling en ongeloof, opdat Gods kinderen hun vrijmoedigheid zouden verliezen. Want op de publieke getuigen van Christus is de duivel het meest vergramd. En het vlees is het er altijd mee eens. Vlees is altijd met de duivel eens, ook na ontvangen genade, want vlees wordt nooit bekeerd. De duivel heeft wat dat betreft alles mee bij de mens. Maar de duivel die heeft niet op God gerekend, want de duivel kent Gods raad niet. Hè? Dat wist de duivel niet. Hoor. Dat wat Christus tegen Petrus zei: en ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daar kon de duivel, dat is een terrein, daar kent de duivel niks mee. Daar kan hij niet indringen. En wat de duivel ten kwade bedenkt in het leven van de levende kerk. Hè, waarom laat God nou die verloochening van Petrus toe? Waarom? Dat wordt in Romeinen 8 vers 28 wordt dat duidelijk. Hè? En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken moeten ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. God verheerlijkt zijn genade dwars door de zonde in het leven der zijnen. En Petrus moest er diep voor vallen om de kleinen in Christus te hoeden in de grazige weide van het woord. En om hen te voeden met de onvervalste melk van het evangelie. Ja, dan moet je die, als je hoog bekeerd bent, dan heb je ook geen woord voor de kleine in de genade. Hè? Dan moest Petrus diep voor vallen. Want Peter, weet je wat Christus tot hem zegt aan de zee van Tiberias? Hij zegt: wijd me lammeren. En dat was de eerste roeping die Petrus kreeg: wijd me lammeren. Hè? En dan mag hij later ook. Dan zegt de Heer ook in dit gedeelte, zegt hij: als gij eens bekeerd zult zijn, hè, als gij eens bekeerd zult zijn. Nou was Petrus dan niet bekeerd, jawel, maar Petrus moest nog bekeerd worden van het bekeerd zijn. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Hè, dat zijn de schapen, zijn er weiden. Maar hij moest eerst diep vallen om de kleintjes in Christus te hoeden in de grazige weide van het woord. Ja. Maar u zegt, als God dan genade verheerlijkt dwars door de zonde, zullen we dan maar zondig opdat de genade te midden wordt. Nou, die dat zo menen, die zo menen het woord uit te leggen, die bedriegen zichzelf voor de eeuwigheid. Paulus zegt, zullen we dan zondigen opdat de genade te midden worden? Dat zij verre, zegt hij. Want Gods volk die met Christus gestorven is, is ook der zonde gestorven. Hij zegt, Paulus zegt, ik ben der wereld gestorven en de wereld aan mij. Gods ware volk, die heeft ook een herschapen geweten. Hè? En een hart waarin de liefde uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is, die kunnen in de zonde niet meer leven. Dat is onmogelijk. Wel in de zonde vallen, zoals Petrus. Maar als de Heere weer laat blijken, hè? Als de Heere die zonde komt te bestraffen met zijn eeuwige liefde, ja, daar houdt de godsdienst niet van. Hè? Daar houdt de godsdienst niet van. Maar de Heere straft dikwijls de zonde met liefde. En dan gaat Petrus naar buiten. En dan gaat hij leeg. En dan beent hij een man zijn eigen helemaal leeg. Vanwege de liefde des vaders. De liefde des zoons. En de liefde des heilige geestes. Petrus kon het in die zaal van Caiaphas niet meer uithouden. Hij moest naar buiten. Niet alleen om bitterlijk te wenen vanwege het berouw over de begane zonde. Maar juist vanwege het feit dat Christus de pers alleen zou treden. Petrus had gezegd, ik zal met u de dood in gaan. Nee, zegt de Heer, ik doe het alleen. En daarin kon niemand van het volk hem bijstaan. En zelfs de liefdesgaven van de kerk, die ongeweven lijnrok, die moest nog onder de soldaten verdeeld worden. Dat kleed moest nog afgelegd worden, want hij kon niks, hij kon zelfs de liefdesgaven van de kerk niet gebruiken. In zijn borgtochtelijke lijden en sterven. En na de verloochening van Petrus, na zijn verloochening en nadat Petrus naar buiten gegaan was om bitterlijk te wenen vanwege die eeuwige liefdesblik van Christus, ja, toen kon Petrus zichzelf makkelijk verdoemen. Oh ja. Weet je wat Van der Poel gezegd heb? Hij zegt, mag ik nog een poosje in uw dienst voortgaan, want dan zou ik zelf al naar de hel gaan. Ja, dan geloof ik dat ook die verloren zoon dat gezegd heeft. Vader, laat me nog een poosje bij u mogen dienen. Dan zou ik zelf al naar de hel gaan. Nou, dat heeft ook Petrus gezegd. Hè? U zegt, staat niet in de Bijbel. Staat er wel. Staat er wel. Als je me lezen kent door de Heilige Geest. God vrij verklaren in al zijn weg en werk. Want de woorden in overmoed gesproken tijdens het laatste Pascha, ja, toen was het tegendeel gebleken, hè? Maar nou is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hè? Die zichzelf verdoemen, die worden niet verdoemd. Die zichzelf veroordelen, worden niet veroordeeld. Hè? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. U zult zeggen, maar Petrus wandelde toch niet naar de geest met zijn verloochening van Christus? Jawel. Want hij geloofde zelf niet wat hij zei. Dacht je dat Petrus geloofde wat hij zei in die zaal van Caiaphas? Ik ken hem niet. Dacht je dat hij dat geloofde? Nee, Petrus verloochende zijn meester en hij vloekte tegen beter weten in. En naar de geest wandelen heeft hem met gedrag van een kind van God niks te maken. Want wat zal ik dan allemaal niet verhalen van de liegende Abraham in Egypte, hè? Van Jacob die zijn oude, blinde, godzalige vader stond te bedriegen. Toen hij die eerstgeboortezegen ontving. En Gods naam daarbij misbruikt. En van de dronken en naakte Noach is een tent. Van Job die zijn geboortedag vervloekt. Van Simson in het bordeel. Van Eli die zijn goddeloze zonen die eens zuur aanzag. Van David en overspel met Batseba. En van de veinzende Petrus in Antiochieën. Nou, dan neem ik u mee naar de brief van de Hebreeën. En daar noemt Paulus de rij van de geloofshelden op. Zonder één enkele zonde daarbij te noemen. Want ze hebben alle door het geloof geleefd. En ze hebben aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Dat kunt u lezen in Hebreeën 11. Leven naar de geest, dat ziet niet op de oudheid der letter, der wet. Maar op het leven in de nieuwigheid des geestes. En des geloofs. Gods volk moet niks meer. Ze mag alles. Mag alles? Ja. Maar alle dingen stichten niet. Het leven des geloofs is niet op de wet gericht. Dit doen en dat nalaten. Maar op Christus gericht. En in Christus mag je alles. Wat God wel behagelijk is. En dan wil je ook niet anders. Ze verweten Huntington aan autonomianisme. En weet je wat ze zei? Dat Huntington, je denkt zeker dat je alles maar mag doen. Hij zegt, ik wou dat het waar was, zegt hij. Ik wou dat het waar was. Hij zegt, want dan zou ik leven in een storeloze gemeenschap met mijn God. Ja. Kijk, de godsdienst die oordeelt altijd naar de wet. Naar de letter van de wet. Hè? Ja. Maar is de boom goed, dan zijn ook zijn vruchten goed. Dat is niet mijn gedrag. Het leven naar de geest bestaat niet louter uit gedrag en vlijt, maar staat of valt met het in Christus zijn door het geloof. He, want indien niet, dan zou het geloof ijdel zijn. En dan zou Christus te vergeefs gestorven zijn. He, je hebt mensen die zeggen, ja, je moet wel door Christus gered worden. Maar dan moet je netjes leven. Nou geliefde, dat is niet het geloof van het ware christendom. Hoor. Nou. Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Ja, geheel en al. Bovendien is het leven in Christus nooit zonder de geest der heiligmakingen. De geest, de Heilige Geest, oefent wel invloed uit op een gelovige. Want de liefde Gods is in het hart uitgestort en wil de liefde zondigen? Dat moet je mij eens vertellen. Wil de liefde zondigen? Nee, de liefde haat de zonde. Maar het is de gehoorzaamheid van Christus toegerekend aan Gods volk, die wordt in dit leven maar onvolkomen beoefend. Ze spreken, de catechisme spreekt over een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja. Dus de heiligmaking des geestes, ja, dat ziet niet op praktische heiligmaking, want dat is een uitdrukking die ik niet versta, maar op de staat in Christus. Het is alles in Christus. Er is niet één kind van God die bezijde de voetstappen van Christus ten hemel reist. Ook niet als ze zondigen. Ze wandelen naar de geest in Christus. Christus wandelde geheel naar de geest en zijn volk met hem. Want de grote ik heeft tot de zijne gezegd, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En naar het vlees wandelen ziet dan ook niet op het gedrag van Gods volk. Hè? Want op de staat waarin elk mens van nature leeft. Hè? Naar het vlees wandelen, dat kan alleen als je onder de wet verkeert, onbekeerd. Die wandelen naar het vlees. Maar die in Christus zijn, wandelen naar de geest. Dat ziet op de wandel en de gehoorzaamheid van Christus. Christus is niet alleen maar rechtvaardigmaking, hij is ook mijn wandel. Versta je dat nou? Maar de mens van nature leeft in de zonde en die wandelen naar het vlees. Die in de zonde leven, die wandelen naar het vlees. Dat ziet op je staat. In welke staat ben je voor God? Dat ziet op het wandelen naar het vlees en de wandelen naar de geest. Nou, Gods volk, die wandelt niet meer naar het vlees. Ook niet als ze uit zwakheid in de zonde vallen, want ze zijn van het rijk van God overgegaan. Ze zijn in het rijk van God overgegaan. En daarin gelden alleen, ooit, daarin gelden alleen de voetstappen van Christus in de geest. Niet met mijn dwaalwegen, nee. God rekent alleen het werk van Christus, dat houdt hij voor goed. En de misstappen van Gods volk, die zijn vergeven voor verleden, heden en toekomst. Gods ware volk. Ja, dat is altijd een bestreden volk omtrent hun gedrag. Hè? Gods ware volk wordt altijd bestreden van dat ze niet zijn die ze hadden moeten zijn. Ja, want als je, ga nou je leven eens na, kind van God. Dat deugt toch van geen kant. Hè? Deugt niks van. Nee. En als Jozua voor de engel des Heren staat, dan komt de Satan aan zijn rechterhand en zegt hij, ja, maar kijk eens op zijn zwarte klederen. Dat deugt niks van die man. Deugt niks van. Hij dit en dat, dat hij nagaat, zus en zo. Maar God oordeelt anders. Hij zegt, is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Met andere woorden, deze man is in Christus geheiligd, gered en geheiligd. De Heere scheld u, gij Satan, de Heere scheld u. Ja. He, dus Gods ware volk zal het nooit voor zwakheid houden als ze zondigen. Dat is ook een ding. Je moet niet denken dat Gods volk licht over de zondigen denkt. No. En, maar dan ga je met Asaf beleiden. Ik ben een groot beest bij God. Nou, verder komt Gods volk niet door. Verder komt Gods volk niet door. Maar ze haten wel de zonde, hoor. Die, en ook de rok die van het vlees bevlekt is, die haten ze. En dan brult de godsdienst van buiten en de duivel van binnen. Hè, dat zo'n vleeselijk bestaan met genade niet kan bestaan. Kijk, je moet er altijd maar op rekenen, mensen. De godsdienst heeft altijd goed en kwaad. En voor het goede danken zij God en voor het kwade nemen ze Christus erbij. Hoor je het? Maar Gods volk is enkel kwaad. En daarom moeten ze het geheel en alleen van Christus en uit Christus leven. Die moeten het geheel van genade hebben. Kijk, de godsdienst, ja, die neemt de genade erbij. Hè? Dat is een aanvullend iets. Hè? En dan zeggen ze, ja, ik ben een mens met gebreken. Nou, Gods volk is, zijn geen mensen van gebreken. Dat is één brok gebrek. Maar Christus is van alles. En ze hebben wel eens gedacht dat ze door genade, hè, dat is ook zo'n mooi woord, door genade. Hè, dan hebben ze gedacht dat ze door genade dat vleeselijke bestaan te boven zouden komen. Hè, maar de ervaring leert dat dat beest van binnen niet kleiner wordt, maar groter. Minder zonde doen en groter zonde worden, daar heb ik geen verstand van. Ik ben een groot beest bij God. En als dan de Heer doet blijken dat zijn genade dat vleeselijke hellebestaan overtreft, want dat gebeurde in de zaal van Caiaphas, jegens Petrus. Maar dan zouden we Petrus wel willen omhelzen. He, want dan heeft Petrus het er niet zo kwaad afgebracht als ik. Hoor je? Dus de voorbidding van Christus is de zaligheid van Gods arme Sion. Doch ze zijn rijk, hè? En de gelijkenis van de verloren schaap, dat herhaalt zich steeds in het genadeleven. En dan zou je zeggen, ja, als eenmaal dat schaap gered is, dan is die toch gered. Ja, 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 ja. Absoluut. Maar weet je waar Gods volk achterkomt? Als ze maar één weg hebben, dat is van God af. En dan moeten ze het weer roepen. Ai, zoek uw knecht. Nou, als je altijd op de weg bent, ja, dan hoef je niet gezocht te worden. Dan hoef je niet opgezocht te worden. Maar Gods volk is, ja, dat is een dwalend volk. Altijd van de weg af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Ja. En een verloren schaap, dat kan niet meer blaten. Hè? Poten gebroken. Kan alleen maar kermen om ontfermen. En dan heb je het niet meer zo breed. Hoor. Dan roept de afgrond tot de afgrond. Gij hebt geen heil bij God. Hè? Dan blijft er een helleling over. Die alleen maar zonde met zonde kan vermeerderen. Dan blijft er een vleeselijk stuk verdriet over die, dat enkel zonde is. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan blijft er, wat blijft er over? Een kwaad en een snootrebel die niks verdient dan hel. Kijk, dat is nu het wandelen naar de geest. U zegt, wat zegt u? Ja, dat is nou het wandelen naar de geest. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is een wandelen naar de geest. Want anders leef je in de zonde. Maar Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Waarom? Omdat hij de geestelijkheid van de wet ondervond. En de genade in Christus die al zijn zonden bedekt. Nou, Paulus wil jagen dat hij nou naar die volkomenheid. Dat hij nou zonder in die storeloze zaligheid. Hè, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Zegt hij, want dat is verreweg het beste. Maar in dit leven vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. Opdat de genade in Christus je genoeg zou zijn. Bent u met het lam tevreden? Dan is God ook met u tevreden. Gods volk dat enkel vleeselijk is, dank God in Christus. Hè? Want dat deed Paulus. Hè? Zijn roem lag alleen in Christus. Hè? Dat zijn de gegrepenen des vaders. Ja, je kunt deze leren haast aan de straatstenen niet meer kwijt in onze dagen. En Gods volk wordt in een keurslijf van de stukkenbeleving geperst en in het harnas van dit doen en dat nalaten. Maar Gods volk kan het paardje zo recht niet meer houden. En die zijn de genade van Christus overgeleverd. Hè? En daarom is het zo'n grote troost. En indien iemand gezondigd heeft. Hè? Dat is geen aanmoediging tot zonde. No. Indien iemand gezondigd heeft. Hè? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Nou geliefde, in Christus doe ik geen stap verkeerd. Nee, want Christus heeft de weg tot de Vader gebaand. Met zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. En met zijn voeten de weg ten hemel gebaand. Hè? Dat is de smalle weg, die heeft Christus gebaand met zijn voetstappen. Hè? Die smalle weg was er niet. Die smalle weg heeft Christus gebaand. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft ook zijn gedrag, heeft hij op rekening gezet voor zijn volk. Het gedrag van Christus, dat is de zaligheid van Sion. En de grond van zijn eigen gerechtigheid, op grond van zijn eigen gerechtigheid, dan gaat Christus die voorbeden voor Petrus doen en voor de ganse kerk. Vader, ik wil, daar waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mijn lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En op grond daarvan, dan verliest de kerk het geloof nooit. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En Christus bidt geheel overeenkomstig de wil des vaders. De vader had tot Christus gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En dan gaat Christus, die gaat eisende pleiten. Hij gaat eisende bidden. Er is ook geen gebed van Christus wat niet verhoord is. Alle gebeden van Christus worden verhoord. En we zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de vierde psalm. Psalm 4. We noemden nu psalm 4, het zevende vers. Nee, ik ben verkeerd. De tweede psalm. Psalm 2. De versen 4 en 7. Psalm 2. De versen 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld. En vers 7. Wel zalig zij die na zijn reine leren. En wat er verder volgt in het vierde en zevende vers uit de tweede psalm. gebrek aan bekeerde mensen. Maar zijn er onder ons nog van die heidenen, hè, die nooit meer bekeerd kunnen worden? En die hun bekering verloren hebben en Christus als hun enige bekering hebben overgehouden. Ja, want dat gebeurde met Petrus, in de zaal van Caïphas. Petrus zijn bekering verloren, toen had hij Christus als zijn enige bekering overgehouden. En met gedrag en vlijt kom je er echt niet op. Want anders had het voor Petrus en al de Bijbelheiligen voor eeuwig verloren geweest. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Maar nou is Gods ware volk er niet op uit om van de hel verlost te worden. Want daar liggen ze geregeld in. Maar uit die alle red en God, hij is zijn heil alleen. En het gaat er Gods volk ook niet om de hemel te verdienen. Hè? Want de hemel is daar waar Christus is. En waar Christus is, daar kan ik ook wezen. En daar wil ik ook wezen. Hè? Zo ik opvoer. Ten hemel, zegt de psalmist, gij zij daar. Of bed ik mijn in de hel, zie, gij zij daar. Hè, dus ook Job mocht zich in Christus geborgen weten, niet door zijn gedrag. Want dan kon het voor hem nooit meer. Hij had immers zijn geboortedag vervloekt. En God voor zijn rechtbank gedaagd, maar Job mocht leven uit de voorspraak van Christus en op grond van zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Weet u waar Job en al Gods volle kennis aan hebben? Niet alleen aan de middelaar van verwerving, maar ook aan de middelaar van toepassing. En daarom kan Job op de ashoop van zijn bestaan getuigen, want ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij zal het laatste over het stof opstaan. En als zij na mijnheid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zullen en mijn ogen zien zullen, en geen vreemde. Hè? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Nou, daar heb je de ware godzaligheid. Daar moest Asaf het ook van hebben, van de voorbeelding van Christus. Hè? Want die man die was aanvankelijk neidig over de voorspoed van de goddelozen. En was het met de Heeren niet eens. En dan roept hij uit. Mijn bestraffing is er elke morgen. Daar weet de godsdienst niks van. En die kunnen altijd een paardje recht houden. Een straatje schoon houden. En gedrag en vlijt. En hebben ze ook geen voorbidden nodig. De godsdienst denkt God te kunnen dienen. Maar Gods volk moet het hebben van Christus. Als één die dient. Petrus die was ook vol met dienen. Maar Petrus was in de zaal van Caïphas, was die uitgediend. Hè? En vloeken en eedzweren, was die uitgediend. En als je aan een dienende Christus geen kennis hebt, geliefde, als je daar kennis aan hebt, dan weet je ook dat hij zwijgt in zijn liefde. Als je een klap ter helle inwacht. Hè? Spreek ik nou Frans? Weet je waaruit Gods volk wel eens troost mag putten? Niet alleen uit het wonder dat Christus zwijgt in zijn liefde, maar ook uit het feit dat God kastijdt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En als je nou de kastijding verdraagt, zo gedraagt God jegens u. Als zonen. Want wat zoon is er die je de vader niet kastijdt, maar indien gij zonder kastijding zijt. Welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij bastaarden en geen zonen. Dus als uw geliefde opgesloten ligt in de voorbidding van Christus, en dan wordt uw geloof beproefd, dan kent u de kastijdingen des vaders. En dat kunt u lezen op elke bladzijde van de Bijbel. Een onbeproefd geloof is geen geloof, dat is geen waar geloof. Maar een waar geloof wordt beproefd en van alle klaterhout gezuiverd. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud tot welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Nou mag ik u eens vragen, geliefde. Hebt u in dat Simon, Simon, uw eigen naam horen spellen? Het gaat hier niet over Simon Petrus, het gaat over ons, over u en mij. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En daar zal het toch maar op aankomen. Of over rekening liggen van Christus. Petrus heeft zich na ontvangen genade pas goed leren kennen. Toen hij zondigde tegen de liefde. Ja, we gaan ook dieper zondigen tegen de wet. Daar moet je een gerechtvaardig kind van God voor zijn. Ik zeg gerechtvaardigd er expres bij, want er is niet één kind van God niet gerechtvaardigd. Daar heb je weer de dwaling in onze dagen. Er lopen hordes belijders aan het avondmaal die aan de vergeving der zonde geen enkele kennis hebben. En als je de zulke vraagt en hoe ze aan Christus gekomen zijn, dan staat de wagen stil. Maar mensen, dan hoor je niet aan het avondmaal. Dan eet en drink je eigen zelf een oordeel. En er zijn ook velen met een rationaal aangenomen Jezus. Daar kom je ook bedrogen mee uit. U zegt, neem Gods volk Jezus daar niet aan door het geloof? Zeker. Nee, maar dan gaat het over een geschonken Jezus. Hè? Want onze koning is van Israëls God gegeven. Hè? Die de zijne eerst heeft aangenomen en voor hen gestorven is als zij nog zonders waren. Hè? Dat gaat van God uit. Hè? De genade komt van boven naar beneden. En de zaligheid ligt vast niet in mij, maar in een ander. Het volk des Heren loopt nog dikwijls achter de feiten aan door klein en ongeloof. Hè? Maar de verkiezing was al van eeuwigheid een feit, hè? Nog voordat de mens er was. Had God zijn heilsplan al klaar. En dat is een troost voor Gods ware kinderen, want in het kader van de verkiezing, hè, daar staat de voorbidding van Christus in. De voorbidding van Christus staat in het kader van de verkiezing. Want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Toen wij nog in de zonde leden, volgens de Heer. Voor de goddeloze. Hoor je nou je naam niet noemen? God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En u kunt zich 100 keer puritein, pietist of reformatorisch noemen. Maar als u niet wordt voor God die u bent, namelijk een brandhout voor de hel. Dan houdt u God, die gezegd heeft ten dagen, als gij daarvan eens zult voor de dood sterven, dan houdt u God voor een leugenaar. We hebben God nog niet eens één boom gegund in het paradijs. En de schuld van Adams val is doorgegaan tot alle mensen, en zo staan we met heel de wereld voor God verdoemelijk. We kunnen alleen om niet gerechtvaardigd worden door de gehoorzaamheid van één, namelijk van Christus. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Nou, u zegt, hoe kom ik eraan? Dan moet je alles kwijt. Dan moet je u doen, uw laten, uw vroom zijn, uw arme zonder zijn, uw gebeden, uw godsdienst, uw verstand, uw leven, ja, uzelf. Allemaal kwijt. Want het leven ligt achter de dood. En angst voor de hel, dat zal u niet baten, dat zal u niet redden van de hel. Sommigen hebben wel in die helput gekeken. Ja. Maar ze zijn er nooit buiten hoop ingevallen. Gods volk wel, hoor. Dat volk is gevallen in het vrije van Gods welbehagen. Daar alle hoop in gans kwam te ontvallen en niemand meer zorgde voor hun ziel. Toen heeft de Heer hun pad gekend in de tussentreding van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De zulke vallen God toe, op genade of ongenade. En de huichelaar die valt van God af. Omdat hij op zijn eigen benen wenst te leunen en van genade niet leven wil. Dus dan komt er een andere vraag op. Voor wie is dan het aanbod van genade voor alle mensen? Lees ik nergens. Het aanbod van genade komt wel tot alle mensen. Maar de toepassing is er alleen en uitsluitend voor verloren zondaren. Voor de goddelozen. Uit Romeinen 5 vers 6. Maar ziende op het feit dat Christus zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? De mens sluit zichzelf uit. Maar God verkiest de vuilste zondaren en doet hoeren en tollenaren naderen tot de bron van alle leven. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil, neem het water des levens om niet. Amen. O lieve heren, we hebben er maar weer over gestameld, want uw woord is veel rijker dan dat wij het kunnen uitdrukken in woorden. Of dat wij het in woorden kunnen beschrijven. Uw woord laat zich niet beredeneren, uw woord is de autoriteit, dat hebt gij ons gegeven. En er staat genoeg in tot zaligheid. Er staat alles in, er staat Christus in. Er staat uw eeuwige liefde in. Maar er staat ook uw eeuwige toorn in vermeld. als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Dan breekt Paulus door in het geloof. Als het, tot degene die Christus niet lief hebben. Anathema. Maranatha. O lieve heren, neem ons hart in voor uw dienst. En voor uw koninkrijk. Want als gij ons hart hebt, gij zei, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als gij ons hart hebt, heb je alles. O lieve heren, mochten we onszelf onderzoeken. Dan mochten we daar ook mee in een eind komen. Want dat is mis. Doorzoek gij onze hart en zinnen. Als we door u onderzocht worden, o heren, dan blijft er geen schuilhoekje van ons hart gespaard. Want gij doorzoekt het binnenste van een mens. Dan mochten we zo eens openbaar komen. Totaal verloren. En daar zijt gij voor gekomen. Daar hebt gij uw zoon voor gegeven. Voor verloren zondaren. O lieve heren, Petrus hebt zich na ontvangen zodanig leren kennen. Nog veel dieper als door ontdekkingen der wet. Maar toen hij zondigde tegen de liefde in de zaal van Caïphas. Toen ging Petrus verloren, verloren. En toen werd hij opgevangen van onder eeuwige armen. O Heere, maak ons bekwaam in uw dienst. En dat we het mogen weten bij u vandaan, dat onze bekwaming niet uit ons is, maar uit u. Want we dragen de schat in aardevaten. Zegen uw woord en wees nog de naprediker van uw woord. Vergeef het onze in het spreken en luisteren. Kan niet bestaan. Dat is maar stukwerk. Maar uw genade is genoeg. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot van de 89ste psalm. En daarvan de verzen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt, roem de kracht van hun kracht. Psalm 7, de verzen 7 en 8 van psalm 89. liefde laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.